Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Waarom zet de dood van George Floyd Amerika in brand? Wat gaf net het setje voor de zogenaamde Arabische lente? En wat is het succes van Sesamstraat? Welkom bij Boekenstein en de Wijk over hoe kleine dingen een groot verschil kunnen maken. Op zoek naar de nieuwe wereldorde.
Met de Bert en Ernie van dit programma. Want het was natuurlijk niets zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. En vandaag een gastrol voor Boekenstein en de Wijk's favoriete socioloog Peter Achterberg. Welkom.
Dank u.
Peter, is zo'n plotselinge omslag of een druppel die de emmer doet overlopen moment... is dat een fenomeen dat je ook als socioloog herkent?
Nou ja, kijk, sociologen zijn eigenlijk altijd wel geïnteresseerd in het trekken van grote lijnen. En doorgaans in de sociologie zie je toch weinig aandacht voor momenten. Hè? Momenten die de hele geschiedenis omver doen blazen of zo. Ja, dat zie je toch niet heel vaak terug. En dat betekent niet dat het moment nu, hè, dus bijvoorbeeld met die casus in Amerika en Minneapolis, dat niet interessant is. Maar ik zou er toch zelf... veel eerder interpreteren als iets wat de bestaande zorgen en de bestaande ideeën over rasongelijkheid in dit geval, of onveiligheid door politie, katalyseert. Maar niet alles in één keer helemaal onver en alles wordt helemaal anders. Dat geloof ik eigenlijk niet zo.
Zo meer over de situatie in Amerika. Maar Arend-Jan, eerst nog eventjes. Als we kijken naar onze onderwerpen van de internationale betrekkingen. Kijk jij dan vaak naar dat soort omslagmomenten? Of misschien een soort breekpunt?
Nou, ik denk dat wij heel vaak in termen van macht met elkaar praten. Hè? En dan heb je het ook vaak over machtsevenwicht. Hè? En er zijn eigenlijk twee dingen waardoor er instabiliteit in een systeem ontstaat. Als je een machtsdenker bent, dat is als het fysieke machtsevenwicht wordt doorbroken. Dat wil zeggen dus dat de ene partij veel sterker wordt dan de andere. Dan zijn de kosten om een oorlog te beginnen namelijk lager. Dat kan dus tot een oorlog leiden. En de andere is... interessant genoeg legitimiteit. Hè? Van als mensen een bepaalde orde als heel als weinig legitiem ervaren, dan is dat ook een reden om er tegen in opstand te komen. Dus toegepast op China zou je dus kunnen zeggen, China wordt militair natuurlijk nu steeds sterker, hè? Maar dat is nog steeds niet sterk genoeg natuurlijk om Amerika echt aan te kunnen, omdat Amerika natuurlijk veel krachtiger is. Maar China heeft ook een probleem natuurlijk met de legitimiteit in zelf. Hè? Dat de burgers, die zouden misschien toch wel wat meer inspraak willen hebben. En dat in die surveillance staat die China is, is daar niet zo heel veel van sprake. Dus daar is een kwetsbaar punt voor China. Dat geldt voor Rusland trouwens ook.
Rob, hoe heb jij zitten kijken naar die beelden uit de VS de afgelopen week?
Ja, ik heb er redelijk neutraal naar zitten kijken. Ik bedoel, wat daar gebeurd is, laat dat volstrekt duidelijk zijn, is verschrikkelijk. Met die moord op die zwarte meneer, George Floyd. Maar of het nou echt een keerpunt is, dat weet ik niet hoor. Ik bedoel, we hebben natuurlijk iets dergelijks gezien. Hè, die parallel werd alweer getrokken met de Arabische opstanden, de Arabische lente. Nou, dat was natuurlijk helemaal geen lente. Dat waren gewoon opstanden die uiteindelijk tot niks leidden. En daar zat ook een trigger achter. Dat was toen op, wanneer was dat? 17 december 2010. Die meneer Bouazizi zichzelf in brand stak. Dat was een goed te verkopen. Nou, dat had een enorm effect. En daardoor kwam eigenlijk de hele regio in de brand te staan uiteindelijk. Maar uiteindelijk heeft het ook niet zo veel opgeleverd. Dus... Je ziet dat dit soort dingen wel gebeuren, maar vaak gebeurt er ook eigenlijk niet zo gek veel. Het levert niet zo gek veel op. Een paar grote uitzonderingen natuurlijk, 1989, de Europese revolutieval van het communisme. Eerst Oost-Europa, daarna de Sovjet-Unie. Russische revolutie, 1917, idem dito. Maar voor de rest gebeurt er niet zoveel hoor.
Weet je wat wel een verschil is? Dat ik opeens te bedenken van... je had ook grote rellen in Amerika in 67 met die kerstrellen en dan 68. Hè, en dan kreeg je niks aan.
Frankrijk.
Ja, en dat waren toen met name dus in de grote steden... kwamen de zwarten in opstand. Ook met de moord op Martin Luther King. Wat je nu ziet... is dat die demonstraties heel veelkleurig zijn. Hè? Zowel wit als ook Hispanics en zwarte. En in die zin zou je dus kunnen zeggen, dat is ook hoopgevend... zou er iets kunnen veranderen... omdat die demonstraties veel breder gedragen worden dan alleen door zwarte.
Ik weet niet wat Peter daarvan denkt, maar 68 is inderdaad... wat Arend-Jan net zegt, is een goed voorbeeld... Ook daar had je zo'n trigger. Hè? De rector van de Sorbonne die vond het nodig om een demonstratie te beëindigen. En die heeft eigenlijk gewoon het plein van de Sorbonne leeggeveegd. Nou, dat heeft geleid tot al die... door de enorme kettingreactie die in Europa plaatsvond en daarbuiten. Maar ja, wat is nou eigenlijk het effect van 1968 geweest? Peter, ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, kijk, ik denk zeker het gedachtegoed van de jaren 60. Hè, dus zeg maar de toegenomen aandacht voor democratisering, voor individuele vrijheid. Dat zie je steeds wijdverbreider gedeeld worden in de hele westerse wereld hè, sindsdien. En het is eigenlijk gemeengoed geworden. Hè. Dus, iedereen wil zichzelf tegenwoordig worden. Hè? Dat is een beetje het grootste ideaal. Je moet je ontplooien. En dat waren ook, zeg maar, in de jaren 60 waren dat de idealen waarvoor gevochten werd. Eerst door een kleine elite en dan later. Maar om nou te zeggen dat het een zware revolutie is, dat het van de een op de andere dag in één keer helemaal omgeslagen is. Het is heel gradueel gegaan. Nee. Dus ik bedoel, we zitten wel degelijk in de erfenis van die jaren. Hè? Dus we hebben daar alledaags mee te maken. Als je naar de HEMA gaat, dan kan je ook dingen kopen en jezelf worden. Hè? Altijd jezelf, ga naar de HEMA. En dat kan je zien als een rechtstreeks gevolg van de jaren 60. Maar revolutionair geloof ik niet.
Nee, was het ook niet. Nee.
Ja, precies. En nu ook, hè, wat Arend-Jan zei. Dat het nu diverser is, hè, het protest. Dat klopt. Hè. Het protest tegen politiegeweld en discriminatie is diverser. Maar er zijn ook heel veel mensen die juist enorm weer denken van... donder maar anders maar even lekker op met je gewelddadige protesten. Hè. Dat stond geloof ik ook in de New York Times, column van Send in the Troops of zo, weet ik veel. Er zijn dus ook heel veel Amerikanen die vinden dit volstrekt waardeloos. En die eigenlijk wensen ze radicaal einde aan protest. Hè. Dus je kan je ook afvragen of het wel breed genoeg gedragen wordt. Hè.
Dat is interessant dat je dat zegt. Hè. Ik heb eerder het gevoel dat als het iets teweeg brengt, dan is het de reactie die Trump heeft gegeven. Ja. Je hebt net gezegd van send in the troops. Inderdaad, dat heeft hij gezegd. Een ander voorbeeld is het leegvegen van het plein voor het Witte Huis. Zodat de president met de Bijbel kon poseren voor een kerk. Die in de fik was gestoken door demonstranten. Dat soort dingen zouden als tweede orde effect van die moord op George Floyd... wel eens een keer veel heftiger kunnen zijn dan de aanleiding zelf. Maar dat is dus echt curieus, hoor, als dat zou gaan gebeuren.
Een omslagpunt kunnen worden voor de steun voor Trump misschien.
Ja, en het feit dat...
Maar
het feit dat Jim Mattis, de oud-minister van Defensie, Jim Mattis, die heeft dus in Atlanta, het is echt heel interessant hoor, die keerde zich dus tegen Trump. Hè. Jullie weten dat binnen de Republikeinen zijn mensen te laf om hun mond te openen. Hè. Maar Jim Mattis zei van, wat gaan we nu onze eigen krijgsmacht afsturen op onze eigen burgers? Dat is het voor een... En trouwens, equality for the law, hè, equal for the law staat in onze grondwet. Nou, je moet goed bedenken, Jim Mattis is zeer gerespecteerd in de Amerikaanse krijgsmachten. En als hij dat gaat zeggen, dan lijkt het mij wel zo dat er misschien wel meer mensen kritiek op Trump durven te uiten.
De minister van Defensie heeft dat ook heel eventjes geprobeerd, maar die is al lang weer terug in zijn mand. Hè? Dus,
ja, dat is gelijk. Dat is gelijk.
Ik weet dat nog niet. En ik denk ook dat er heel veel mensen... eigenlijk hartstikke mooi vinden. Hè? Kijk, law and order moet je hebben. Mm. Zodra mensen beginnen te looten, dan, weet je, dat is het idee. Dan moet je ze maar gewoon tegenhouden met alle
middelen. Precies. Het kan zijn aandacht ook versterken. Het kan zijn aandacht echt versterken, hoor. Dat kan maar zo gebeuren. Dus je weet niet hoe dit uitpakt. Wat wel uitermate risicovol is, en ik denk dat Mattis daar ook op doelde, is natuurlijk dat deze president nu in zijn nafase zit. Hij heeft eigenlijk geen enkel onderwerp meer waarop hij kan scoren. De economie kan hij niet meer redden inmiddels. Een verdrag met China zit er niet in. Dus hij heeft geen opties meer. De enige optie die hij nog heeft is geweld. En het onderdrukken van massale protesten. En law and order. Dat is het enige wat hij nog heeft. Dus dat betekent, dat vind ik echt uitermate gevaarlijk, dat hier een president is wiens succes straks wordt afgemeten. Zijn presidentschap wordt afgemeten aan het geweld wat hij heeft kunnen toepassen tegen protesteerders. Dat is echt uitermate gevaarlijk hoor. Ik bedoel, dat zie je in bananenrepublieken.
Ja. Nou, hij kan ook altijd nog ruzie maken met Twitter en zo. En Facebook.
Dat doet hij al. Dat is een zijshow.
Dat zeg jij. Maar voor heel veel mensen is dat helemaal geen sideshow natuurlijk. Dus er zijn heel veel mensen die denken al de hele tijd dat al die media veel te liberaal zijn. En onder het hoedje van de samenspannen met de democraten en dat soort dingen.
Ja, dat klopt. Maar iedereen zit op Twitter. Dat is in Nederland ook niet zo. Ik bedoel, geloof dat 15% op Twitter zit. Ik bedoel, waar heb je het over? Hij moet 50% van de stemmen hebben.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. Laat je speelgoed staan, schuif gezellig aan bij Rob en Arend Jan. Mijn naam is Jeroen Rijksman. En bij ons aangeschoven is Peter Achterberg, leraar sociologie aan de Tilburg University.
Het niveau van de uitzending stijgt wel, moet ik zeggen.
Ja, maar ik denk dat de hele tijd, als die gasten dan BNR niet zijn, wie ben ik dan? Ben ik dat bab eentje of zo? Wat is hier gaande?
Nee, want dit heet. Nee. Dit heet Boekenstein en de Wijk. Dus nee. Dan heb je dus. Dan heb je geen equivalent bij Pet en Ernie.
Ja, al twee keer worden jullie vergelijken met Pet en Ernie. Dus
maar dat zijn we gewend. Ja.
We hebben het over de VS.
Een
maar ook
een momentje in de quiz.
Dus ik probeer hem nu weer even op gang te brengen. We hebben het over de VS gehad, maar ook wel een beetje 68 en andere revolutionaire momenten. En Rob, jij hebt een paar jaar geleden betoogd in dat boek De Nieuwe Revolutionaire Golf, dat er aantal spanningen in de wereld zijn, dat opbouwt tot een nieuwe golf van mogelijke omslagen, zeg ik dat goed?
Ja, nou ja, dat zie je dus nu hè, met die grote veranderingen globaal gezien in de wereldopkomst van China, veranderende waarden. Het hele stelsel is aan het veranderen. Dus het hele stelsel wat we met z'n allen in het Westen hebben opgebouwd na het einde van de Koude Oorlog, dat is op dit ogenblik aan het veranderen. Waarden gaan veranderen als China opkomt. De reacties zie je nu al in de vorm van populisme, nationalisme, protectionisme. Ja, er is echt wat aan het veranderen. Dus je krijgt een clash tussen, laten we zeggen, de mensen die een veel meer globale kijk hebben en de mensen die een veel meer nationalistische kijk hebben. En die clash zie je al, die zie je op dit ogenblik in de politiek heel duidelijk aanwezig. En dat is een clash die al een tijdje aan de gang is hoor. Sommigen gaan, wat Nederland betreft, misschien wel terug tot de fortuinrevolutie, voor zover dat een revolutie is.
Ja, Peter, is dat misschien een voorbeeld dicht bij huis van zo'n omslagmoment, de fortuinrevolutie?
Ja, nou kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben altijd naar Nederland gekeken en gedacht dat het een soort gidsland was. Hè? Zo heten wij vroeger, waarbij we dan al die progressieve idealen uit de jaren 60 hadden meegenomen. Van tolerantie en individuele vrijheid en vrijheid, blijheid en alles helemaal gecombineerd. En gedacht dat wij het enige land waren in Europa zo'n beetje die niet... dat niet een rechtse partij had dat populistische nieuw-rechtse sentiment vertegenwoordigde. En dat in al die landen, in België dicht bij huis, had je bijvoorbeeld al het Vlaams Belang, of daarvoor het Vlaams Blok natuurlijk. En daar keek iedereen zo naar en dat hebben wij niet. Hè. En toen in één keer kwam Fortuin om de hoek kijken en toen bleek dat we dat ook hadden. Hè. En er zijn dus heel veel mensen hadden gedacht van ja, dit is eigenlijk een soort revolutie. Maar als je dan kijkt naar gewoon ook weer die onderliggende waarden. En Rob had het ook over. Zeg maar dat nationalisme een beetje. Maar ook allerlei populistische waardeoriëntaties. Hè, rechtse, autoritaire, law and order oriëntaties. Dat was ook altijd al aanwezig in Nederland. Alleen er was niemand op het nieuwe populistische rechtse... eind van het politieke spectrum, die dat kon vertolken. Ja, en
toen kwam hij maakte het zichtbaar daardoor.
Hij maakte het gewoon zichtbaar. Ja, dus dat was helemaal niet zo'n revolutie als dat je eigenlijk zou denken.
Maar dat is wel heel aardig wat je zegt, Peter, over Nederland-Gidsland. Je kunt dus alleen maar Gidsland zijn in een bepaalde wereldorde, waarin bepaalde waarden worden gedeeld. En die wereldorde waar Nederland gidsland kon zijn, dat was een wereldorde waarin die internationale oriëntatie heel erg belangrijk was. En die werd ook gedeeld in heel Nederland. En dat is niet meer zo. De grote veranderingen die we hebben gezien na Fortuyn, is dat het protectionistische, nationalistische eigenlijk meer naar binnen gericht is geworden. Afzetten tegen de globalisering, dat soort dingen. Dus dat is echt een wezenlijke verandering. En dat zie je dus nu, dat is, zit in het hart van de Tweede Kamer, het hart van de politiek. Met bijvoorbeeld deze week nog het torpederen van het EU-akkoord met Zuid-Amerika. Om allerlei redenen die gewoon echt totale onzin zijn volgens mij. Maar die allemaal zijn terug te brengen op toch vormen van protectionisme en nationalisme. Dat willen mensen gewoon niet horen, maar het is wel zo.
Ja, precies. Maar kijk, het is belangrijk om te beseffen. Hè. Er zijn ook steeds meer boeken die komen hier over uit, die in feite analyseren als een soort toenemende culturele polarisering van allerlei westerse publieken. Waarbij eerst dit soort progressieve idealen worden omarmd. En dat daar in feite een soort tegenreactie op gang komt, aan de rechterzijde. Die dan denken, zo is het wel weer genoeg geweest. Hè. En links en rechts begint gewoon steeds meer tegen elkaar te polariseren. Globalisten willen steeds meer globaal. Nationalisten willen steeds meer nationaal. En men komt elkaar nergens meer tegen. En diep verankerd in dat conflict is de omgang met cultuur. Hè? En de vraagstelling wie zijn wij en wat is goed en wat is slecht. En dat soort hele fundamentele vragen die radicaal anders worden beantwoord door links en door rechts. Hè? Rechts heeft daar een heel ander antwoord op. En dat mondt uit in allerlei discussies. Hè? We hebben van de week hebben we Mark Rutte zijn mond horen roeren over Zwarte Piet. Dat is ook iets. Hè,
dat hoort daarbij.
Dat ook weer daarbij past. Hè? Dat ook weer gaat over die vraag van hoe gaan wij om met cultuur? Hoe gaan we om met culturele verschillen? Wie zijn wij?
Maar Peter, wat ik interessant vind, je hebt de culturele as. Hè? Dat gaat over identiteitspolitiek. En dan ga je dus met elkaar ruzie maken. En je hebt de klassieke links-rechts as waarvan mensen zeggen dat die helemaal niet meer speelt. Arbeid, kapitaal. Maar het interessante is dat ongelijkheid is heel erg een thema aan het worden. En dat wordt ook veel sterker door de impact van de pandemie. En dat betekent dat gaat dus vechten ook met identiteitspolitiek. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, nee, maar kijk, het is ook een misvatting om te denken dat die economische conflicten weg zijn geweest.
Exact.
Die zijn altijd, tenminste ik heb zeker in mijn tijd dat ik onderzoek deed in de politieke sociologie naar klassegebonden stemgedrag bijvoorbeeld. De vraag waarom mensen uit de arbeidersklasse in toenemende mate op rechtse partijen zijn gaan stemmen en mensen uit de middenklasse steeds meer op linkse partijen zijn gaan stemmen. Daar vond ik ook al dat die economische dimensie, die economische bronnen die eigenlijk de andere kant op willen sturen, dat die altijd gewoon geldig zijn gebleven. En dat het voor mensen steeds moeilijker is geworden om te navigeren in het politieke landschap. Omdat je nou eenmaal tegengestelde motieven hebt gekregen. Je hebt die economische motieven, die blijven belangrijk. Maar je hebt ook die culturele motieven die dan gewoon jou een andere kant op willen sturen. En dat maakt het.
Maar dat is allemaal zo, hè, Peter. Maar één probleem heb ik toch wel echt met deze discussies. En ik respecteer ze van links en rechts. Ik bedoel, dat is het punt niet. Er wordt alleen nooit nagedacht over de gevolgen hiervan. Je kunt dus bijvoorbeeld je kanten tegen internationale samenwerking, omdat je vindt dat het allemaal anders moet. Je kunt je kanten tegen zo'n verdrag wat er met Zuid-Amerika komt. Maar wat zijn daar nou de consequenties van? Voor bijvoorbeeld een handelsstaat als Nederland, met de meest geglobaliseerde economie zo ongeveer van de wereld, die inderdaad leeft van het buitenland. Dat staat op zeer gespannen voet met de discussies die gevoerd worden. En ik hoor eigenlijk nooit wat over de consequenties van dit gedrag. Hoe valt dat te verklaren, denk jij?
Dat is natuurlijk lastig. Ja, zelf ben ik ook een cultuursocioloog. Dus over echte consequenties, daar weet ik niet zoveel. Hè? Zeker niet in termen van economie.
Nou, vooruit, doe ze een gok.
Dat kan ik niet zeggen. Ik ben er wel stellig van overtuigd dat de mensen die tegen dit soort internationale samenwerking zijn en handelsverdragen en die dat allemaal flauwekul vinden en meer nationaal georiënteerd zijn, dat ook helemaal niet zoveel kan schelen, omdat zij een verankering willen hebben in die eigen nationale identiteit, hè, die dan duidelijk en homogeen moet zijn en waarbij je niet te veel flauwekul met andersdenkende of andere culturen dat je daarmee te maken hebt. En dat Dus de echte consequentie, ja, kijk, daar zullen waarschijnlijk heel veel debatten over, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat heel veel mensen denken, ja, nou en?
dat was de vraag. De vraag is, hoe kan het nou eigenlijk dat mensen het gewoon niet, ja, eigenlijk niet interesseert? En waarom dat debat gewoon niet gevoerd wordt? Want dat is toch op zich heel erg opmerkelijk.
De vraag, kijk, als bijvoorbeeld, zou je vast wel kennen, dat boek van James Davison Hunter, over culture wars in Amerika. En dan gaat het, de ondertitel, die is wat mij betreft al sprekend. Dat staat gewoon als ondertitel, The Struggle to Define America. Daar gaat het om. Het gaat gewoon om, wie zijn wij? Het gaat niet om, zeg maar, en hoe rijk kunnen we worden? Of wat kunnen we daarmee doen? Of wat heeft dat voor consequenties? Wie zijn wij? En die vraag is gewoon super belangrijk. En ik snap wel dat consequenties heeft, maar ook heel veel, de linkerzijde en de rechterzijde zullen ze daar andere antwoorden op hebben. Dus ze zullen waarschijnlijk met jou helemaal niet eens zijn dat het slecht is.
Maar Mercosur is een heel mooi voorbeeld. Hè, van hoe komt dat nou? Want Rob heeft natuurlijk volkomen gelijk dat het eigenlijk ontzettend angstaanjagend is om te zien dat mevrouw Kaag staat daar in de Tweede Kamer. Die probeert het verdrag te redden. En er is gewoon een meerderheid in de Tweede Kamer die heel kritisch staat. Hè. Nou, vroeger ging het zo. Dan VVD en CDA en PvdA waren grote partijen. En dit soort dingen kwamen gewoon helemaal niet voor. Hè. Nederland was een handelsland. En handelsverdragen waren heilig zo ongeveer. Hè. Wat je nu ziet is een alliantie tussen aan de ene kant links. He, GroenLinks is tegen dat verdrag omdat het problemen heeft met het kapitalisme. En aan de andere kant heb je de soevereinisten, zoals die Baudet en zo, die weer bezwaar hebben tegen het feit dat hier de nationale soevereiniteit wordt aangetast met allerlei arbitrage dingen. En dat is dus een combinatie van ongelijkheidsdenken, maar ook identiteitspolitiek. En die heel erg slecht is voor het Nederlands belang. Ja. Met andere woorden, ik ben een cultuurpessimist aan het worden.
Even nog iets over hoe dat nou werkt met die veranderingen, Peter. We hadden het dan over omslagpunten. Een beetje denkend aan dat Tipping Points, dat boek van die Canadees Malcolm Gladwell. Die is eigenlijk ook soort sociale epidemieën. Iets, een idee bouwt op en dan is er een kritische massa en dan komt er ineens een omslagpunt.
Ja,
precies. Is dat hoe dat werkt?
Nou, kijk, ik heb me wel naar aanleiding van deze uitzending me een beetje verdiept in deze theorie. Ik heb dat boek eerlijk gezegd niet gelezen, maar wat ik wel zag...
Ik ook niet.
Ja. Is dat die theorie van dat omslagpuntengedoe, dat een beetje een lege theorie is. Hè? Dus het zegt zoiets als van, ja, er gebeuren wel eens dingen. Hè? En die kunnen dan in één keer omslagpunten zijn. En dan in één keer wordt alles anders. Maar die theorie zegt in feite niet, welke dingen er dan moeten gebeuren. En hoe die reactie dan precies gaat zijn onder welke condities. Hè? Dus dan maakt het super lastig daar iets super zinnigs over te zeggen.
Wat ik gedaan heb in dat boek over de nieuwe revolutionaire golf, hebben ze ook allemaal eens op een rij gezet. En er zijn toch wel een aantal voorwaarden die aanwezig zijn. Eén daarvan is gewoon onverbiddelijk verarming van de bevolking. Gewoon, dat is echt gewoon, iedere keer zie je dat een groot probleem is. Zagen we in 1848 grote hongersnoden in Europa. En dan zie je dus dat er een verelending ontstaat onder de bevolking die het mogelijk maakt om grote veranderingen af te dwingen. Dat is echt een essentiële voorwaarde. En dan vervolgens moet er een soort trigger zijn en die is niet te voorspellen. En daarom is natuurlijk deze discussie die we voeren wel aardig van met de vraag, is nou de dood van een zwarte man in Amerika een trigger? Nou, vermoedelijk is dat niet het geval omdat een aantal andere voorwaarden ontbreken. Maar verelending is wel een hele belangrijke. En dat zag je met de grote revoluties in het Midden-Oosten van ruim 10 jaar geleden. Je zag het met de ondergang van de Sovjet-Unie, van het hele communisme in 1989. Dus echt die gelukte. En ook degene die niet gelukt zijn, daar zat altijd dat hele probleem achter van een economie die het niet deed. Behalve dus in 1968. Daar speelde dat niet.
Je zou kunnen zeggen, regimetransities zijn onvermijdelijk, maar niet voorspelbaar. Op het moment waarop het komt, kan je niet zeggen.
Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ook vragen stellen of reageren op Twitter, @bnrdewereld. Robin Leskens vraagt, voorzien jullie de mogelijkheid dat deze protesten in de VS een averechts effect hebben ten aanzien van het beoogde doel? Kunnen burgervrijheden niet juist onderdrukt worden ten behoeve van maatschappelijke stabiliteit als reactie hierop?
Ja,
goede vraag hoor. Dat is ook zo.
Dat kan.
Arjan?
Dat zal de president ook proberen. Hè? Jullie zeiden al terecht van er zijn een hoop mensen in Amerika die vinden dat plunderen niet kan. Daar hebben ze trouwens gelijk. En dat kan ook helemaal niet. En die vinden dat er een einde aan moet komen. En die vinden dat Trump tenminste dan doorpakt. Hè? En Trump kan het natuurlijk ook gebruiken om burgerrechten te verminderen. Het gaat over demonstratierecht natuurlijk. Hè? Hij heeft het al gedaan met die Bijbelactie. Dat waren gewoon vreedzame demonstratiegangers, toch? En die werden weggepoetst omdat hij even een Bijbel voor een kapelletje wilde ophouden. Het was wel een vertoning, hoor.
Je ziet er ook, zie je, dat want in Nederland zie je eigenlijk dezelfde discussie. Hè? Met dat hele gedoe op de Dam, we hebben het nog niet echt besproken natuurlijk. Maar daar zie je ook zeg maar, de discussie tussen het recht op demonstratie aan de ene kant.
Veiligheid.
Ja, veiligheid aan de andere kant, dat bijt altijd ergens. En ja, dat is een lastige discussie. Hè? Dus daar moeten we ook met z'n allen waar zien uit te komen. Maar het is een goede vraag. Ja.
Daarop aansluitend een vraag die ik zelf ook wel intrigerend vond van ene dokter professor. Twitter dokter professor. Die vraagt,
is meestal de professor dokter hoor. Ja. Weet ik uit eigen ervaring.
Waarom zien we dit keer veel meer verbondenheid met de Amerikaanse protestbeweging in verschillende landen dan voorgaande protestmomenten? Denk aan Rodney King, Trayvon Martin en Eric Garner. Arjan, jij constateerde dat al, hè? Dat het breder is geworden, het gevoel van betrokkenheid.
Ja, en dat is echt heel belangrijk. Hè? Vroeger was het zo dat de democraten waren in het zuiden heel sterk. Hè? Nou, nu is het zo, sinds Nixon, met die verhalen over die silent majority. Wij voelen ons in de steek gelaten. En het zuiden moet dan de segregatie afschaffen. Daar zijn ze vreselijk kwaad over. En dan wordt dus de democraten zitten dan dus in het noorden. En in het zuiden worden de republikeinen machtig. Nou, wat is nou het grote probleem van Trump? Trump moet om herverkozen te worden, moet hij dus ook een aantal minderheden aantrekken. En dat is met name de Hispanics. Nou, die Hispanics die zijn katholiek en die zijn cultureel conservatief. Dus dat zou wel kunnen. Maar die balen ervan dat zo met die verzorgingsstaat natuurlijk niet erg ontwikkeld is onder Trump. Want die hebben ze wel nodig, want het zijn ook kwetsbare groeperingen. Dus met andere woorden, als dus nu de Hispanics meelopen in die demonstratie, hè, die ook erg gericht is op die politievakbonden, die er namelijk voor zorgen dat een politieagent bijna nooit een boete krijgt of een gevangenisstraf krijgt als ze overleven gaan, hè, dan is dat wel een probleempje voor Trump. Want hij zal die Hispanics moeten hebben voor zijn herverkiezing. Ook demografisch, hè?
Mm-hmm. Ja, want ik dacht eerlijk gezegd dat... kijk, wij zitten natuurlijk al 4 jaar vol fascinatie met z'n allen te kijken naar wat daar in feite gaande is. Met een strijd, een culturele strijd in feite op zoveel fronten. En we weten donders goed dat ook iets te betekenen heeft voor ons. Hè? Dus heel veel mensen zien ook Amerika als een soort voorland of zo. En je kan je discussiëren over de vraag of dat zo is of niet. Maar er zijn al heel veel mensen die dat heten denken, ja, wat daar gaande is, dat is helemaal niet goed. En precies op het moment dat daar een beetje aan pleuris lijkt uit te breken, dat er ook in allerlei andere landen denken, ja, nu moeten we ook laten zien dat we het met ze eens zijn. Hey, ik ben bijna zeker dat daar ook een beetje achter steekt.
Ja. Verschillende vragen over bijvoorbeeld Mieter Groeneveld, die vraagt, loopt ook bijvoorbeeld Poetin niet een risico op grootschalige protesten? En iemand anders over China. Zou dit soort de sluimerende onrust onder de bevolking in dat soort landen
niet, hoor. Een goede vraag. Vinden? Nou, denk het niet. Ik denk dat China redelijk stabiel is. Hetzelfde geldt voor Poetin.
Maar Poetin heeft China, wel demonstraties.
Zeg je?
Poetin heeft wel last.
Dat is niet bedreigend. Ik bedoel, het richt zich veel meer op andere elementen binnen zijn administratie, binnen zijn entourage op dit ogenblik. Bijvoorbeeld de burgemeester van Moskou is aangewezen om die hele coronatoestand in goede banen te leiden. Dus Poetin die staat daar redelijk buiten. Nee, maar het is redelijk kleinschalig. En de grootste bedreiging voor Xi Jinping is bijvoorbeeld een hongersnood. Daar hebben de Chinezen wel een hele slechte herinnering aan. En dat is denk ik de grootste bedreiging. Dat is ook een van de redenen waarom ze zich zo ongelooflijk druk maken over de voedselvoorziening. En bezig zijn met het kopen van allerlei stukken land overal in de wereld.
En het angstaanjagende is zo'n surveillance staat als China is natuurlijk heel erg goed in staat om dat soort dingen allemaal te dempen. Hè? Kijk maar, dat Noord-Korea doet dat ook heel succesvol. Hè? We gaan maar eens een opstand starten.
Ja. Gezellig met z'n allen.
Ja.
Ik heb hier nog een meer technische vraag voor Peter. Over tipping points. Karoma, die vraagt welke niet en masse geuite emoties in een periode voorafgaand leiden tot tipping points. Is er iets te zeggen over hoe lang gemiddeld die periode duurt? Wat hebben tipping points met elkaar gemeen?
Dat weet ik echt helemaal niet, joh. Kijk, zeg maar, wat ik las is dat er zijn al van die instituten die bijvoorbeeld veronderstellen dat als 10% van de mensen heel sterk vastgehouden nieuwe waarden of denkbeelden huldigt en voor de rest niemand daar echt enige notie nog van heeft of zo, dat het dan kan zijn dat jij met zo'n kleine kritische massa de hele maatschappij met je mee kan krijgen.
Dat klinkt wel positief.
Ja, dat zou kunnen. Alleen het punt is heel vaak dat er heel veel mensen zijn die natuurlijk allerlei denkbeelden al hebben. Hè? Dus wordt de vraag hoe vaak dat voorkomt, dat er in één keer helemaal nieuwe issues of nieuwe ideeën ontstaan die voor de rest zo nieuw zijn dat niemand er ooit over nagedacht heeft.
Hey, dit wordt bijvoorbeeld ook in de reclame gebruikt, hè? De influencers. Of die referentie aan Sesamstraat kwam daar vandaan, dat die Malcolm Gladwell schreef van die hebben voor het eerst gekeken van hoe kijken kinderen nou tv en wat slaat aan bij ze. En als we dan dat gaan doen, krijgen we de boodschap over.
Maar weet je, om aan te geven hoe moeilijk het is met die tipping points, is de Franse Revolutie een mooi voorbeeld. Hè? Je zou een theorie willen hebben, als de voedselprijzen enorm stijgen, dan neemt de revolutiebereidheid toe. Maar als je goed kijkt naar de Franse Revolutie, dan daalden ze dus een beetje voor 1789.
In 1888 waren ze heel hoog.
Jawel, maar mensen dachten toen van, maar we hadden gehoopt ze veel meer zouden dalen. En toen werden ze nog bozer, weet je wel. Dus het is altijd, je moet altijd weer een heel unieke historische verklaring hanteren.
Nee, maar in al die dingen die ik destijds heb onderzocht, dat zijn er een stuk op 2025. Nou, dat duurde allemaal een paar maanden. En dan was dat ook weer voorbij, door de bank genomen. En een paar lukte en de meeste lukte gewoon niet. Het was een hoge doel, opgeroepen in de media. Iedereen dacht dat de wereld verging. Maar dat wilde toch maar niet gebeuren, hoor, na een paar maanden. Dus dan waaide dat weer over.
Praat jij eigenlijk een beetje richting de laatste vraag met het vergaan van de wereld? Want Joris ten Berg wil weten, zou het kunnen dat een tweede Amerikaanse burgeroorlog dichterbij is dan de derde wereldoorlog?
Theoretisch gezien denk ik wel, ja. Want die derde wereldoorlog die wil helaas maar niet uitbreken voor ons, hè?
Helaas. Nou, jullie hebben toch niet zo heel lang geleden zo'n gast gehad. Is hij niet bij jullie geweest? In ieder geval zo'n militaire analyticus die ging voorspellen wanneer de derde wereldoorlog...
Dat wil ook maar niet lukken, hoor.
Dat gaat dit jaar gebeuren, heb ik gehoord. Dus,
zeker.
Moet die burgeroorlog helemaal een beetje opschieten natuurlijk.
Anders zal dat de geloofwaardigheid van Rob en Arjan geen goed doen.
maar een argument tegen die stelling is dat het zuiden in Amerika is juist staat op het punt om eigenlijk misschien wel de Republikeinse Partij te verlaten door die demografische ontwikkelingen. Texas bijvoorbeeld is misschien wel een swing state aan het worden. En dat is natuurlijk toch wel heel interessant. En dat betekent dat er dus geen burgeroorlog komt, maar dat ze meer op elkaar gaan lijken, Noord en Zuid.
Het is in ieder geval waar dat Amerika natuurlijk op heel veel vlakken enorm gepolariseerd is. Hè. Sociaal-economisch is het natuurlijk gepolariseerd als de neten, maar cultureel ook. Hè. En dan maakt eigenlijk niet uit hoeveel mensen er nou links te vinden zijn en hoeveel mensen er rechts te vinden zijn. Het gaat erom dat zo gespleten is, dat die gasten elkaar ook bijna helemaal niks meer te vertellen hebben. Ze hebben een eigen nieuwszender en ze zitten allemaal hun eigen praatjes op te hangen en niemand praat meer met elkaar. En in die zin, ik weet niet, er komt geen geweld aan de pas, maar is die burgeroorlog al aan gaande, zou je kunnen zeggen. Dus is een soort gepacificeerde, gedemocratiseerde burgeroorlog, maar alles is gewoon een grote klerenzooi, lijkt het wel.
Een mooie gedachte om deze uitzending mee te eindigen. Precies. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Peter Achterberg en tot volgende week.
En wanneer je straks gaat slapen, wel te rusten. Het wordt vast een fijne dag morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.